onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, dan vindt u de schriftlezing. Ik kijk even op het bord, want de Bijbel viel. In Lucas 2, vers 8 tot en met 20. Lucas 2, vers 8 tot en met 20. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden, plaatsen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. En er waren herders in dezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heer in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met een engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft kond gedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden al te samen overleggende die in haar had. En de herders keerden weder, verheerlijkte en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2, vers 13 en 14. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Gemeente, willen we een vers zingen ter inleiding op de prediking, de lofzang van Simeon. De lofzang van Simeon, vers 1. Zo laat gij Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd thans heen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn beden. We zouden kunnen zeggen, Simeon mocht instemmen met deze woorden, met de engelenzang die op de kerstmorgen mocht klinken. De lofzang van Simeon, daarvan het eerste vers. De tekst voor de prediking vindt u in Lucas 2, vers 13 en 14. Wat we nogmaals willen lezen, verstonden aan, was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. We schrijven dan boven de preek de engelenzang. De engelenzang, we letten op twee aandachtspunten. En dat is ook heel makkelijk in de tekst te volgen. Ere zij God in de hoogste hemel, ons eerste aandachtspunt. En het tweede aandachtspunt, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. De engelenzang, twee aandachtspunten. Ere zij God in de hoogste hemelen. Tweede aandachtspunt, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Gemeente, hebben wij wel eens mogen meezingen, hebt u en jij wel eens mogen meezingen met die hemelse engelen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbehagen, en dat met uw ganse hart. En hebben wel zo dat hemelkoor mogen horen. Kan dat dan? Zegt iemand. Ik meen van wel. Ik denk aan de woorden van het avondmaalsformulier, waar die woorden klinken, dat onze harten opwaarts geheven moeten worden tot in de hemel, waar Christus is, ter rechterhand Gods. Ik meen van wel, want ik denk aan wat de apostel zegt van Gods kinderen, dat ze met Christus medegezet zijn in de hemel, en dat hun wandel is in de hemel. Ik meen van wel, want als in vervulling gaat wat wij bidden in Psalm 20, dat gij de hemelen scheurdet. Als dat waar mag worden, gemeente, dan is daar het oog op God op zijn troon. En op Christus, de rechterhand van zijn Vader. Maar dan is daar ook door woord en geest iets dat we vanuit het woord mogen verstaan, de waarheid ervan, van de hemelse engelen die zingen. In de hemelse heerlijkheid, daar wordt gezongen. Daar wordt gezongen op dit moment. Wat toen klonk, wat hij dus toen hoorde, dat klinkt nu ook. In de hemelse troonzalen, onophoudelijk. Ere zij God, in de hoogste hemelen, vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Daar wordt gezongen in de hemel. En ach, God is in de hemel, wij zijn op de aarde. Daarom horen wij het niet, maar er wordt gezongen op dit moment. Daar is al gezongen vanaf het allereerste begin. Toen hemel en aarde geschapen zijn. Vanaf de eerste dag al. Job heeft dat al gehoord, dat de Heer dat aan hem bekend maakte. Dat daar de morgensterren, dat zijn de engelen, tezamen vrolijk zongen. En Jesaja, toen de Heer hem riep, zag hij de Heer op zijn hoog en verheven troon. En zag hij boven hem de serafim, die het riepen: heilig, heilig, heilig is de Heer der scharen. Daar is vol van zijn heerlijkheid. Johannes op Patmos, Openbaring 5, mocht het zien. En ik zag en ik hoorde een stem, veler engelen, rondom de tronen, de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 maal 10.000en en 1.000 maal 1.000en. O, die hemelkoren, ze zijn ontelbaar. En zij zingen. Somtijds mag daarvan op aarde iets gehoord worden. Hoe daar gezongen wordt door dat ontelbare koor. En o, dacht u niet, hoe velen zingen er niet mee van de gezaligden voor de troon van God? Van Gods kinderen die al thuisgehaald zijn? In dat eenstemmige koor? Nee, dat is niet het enige werk wat de engelen doen. Ze zingen niet als enige. Althans, het is niet het enige werk wat ze verrichten. Ze worden soms ook gezonden naar deze aarde. Om boodschappers te zijn van het grote heil. En dat zien we ook met kerst. We zien hoe de engel wordt gezonden naar Zacharias. Hoe hij wordt gezonden naar Maria, naar Jozef. Hoe een engel wordt gezonden naar de herders. Om de heilsfeiten bekend te maken. De geboorte van de zaligmaker. Zoals trouwens ook in het Oude Testament het meer gebeurde. Dat engelen als hemelboden naar de aarde werden gezonden om het heil te verkondigen. En dat is niet het enige werk van de engelen. Nee, ze zijn daar ook vanmiddag in de kerk. Want hoe leeg de kerk vanmiddag ook is, daar zijn de engelen in de kerk. Dan wel voor ons onzichtbaar, maar zij waken daar voor de eer van God. We kunnen dat lezen in de brief van apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Ze waken voor de eer van God in Gods huis. Daarom moeten ook de vrouwen en de meisjes iets op het hoofd hebben als ze in de kerk komen. Een macht op het hoofd om der engelen wil. En die Heere zendt ze uit. Soms onzichtbaar, maar toch duidelijk. Om de zijnen te beschermen en te bewaren. In het grootste gevaar, als het hun tijd toch niet is om te sterven. Denk maar op Psalm 34. De engel des Heeren legert zich rondom degene die hem vrezen. En rukt hen uit, of Psalm 91. Hij zal zijn engelen aangaande u bevelen dat ze u bewaren in al uw wegen. En in het uur van het sterven beveelt de Heere zijn engelen om de zielen van de zijnen van de aarde op te halen. Maar in het sterven zijn ziel en lichaam zich van elkaar scheiden, beveelt de Heere zijn engelen als gedienstige geesten, uitgezonden om de dienst aan de uitverkorenen te verrichten, om de zielen thuis te halen. En gemeente, de engelen zullen ook gezien worden door ieder van ons als wij sterven moeten. En geroepen worden om voor de troon van God te verschijnen. Ik denk aan de profeet Micha, niet de profeet Micha waar het Bijbelboek naar vernoemd is, maar een ander profeet Micha, de zoon van Jimla, die profeteerde in de dagen van koning Agab en die profeteerde over het stervensuur van Agab. En tegen hem zei, ik zag de Heere zitten op zijn troon. En al het hemelse Heer staande nevens hem. Aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. En kort daarna heeft Agab dat moeten zien. De Heer op zijn troon en nevens hem zijn engelen aan zijn rechter, aan zijn linkerhand. Dat zullen we zeker zien, gemeente, als we sterven. Als we rekenschap zullen af moeten leggen over ons leven, dan zullen we ze ook zeker zien. En zullen ook zeker gezien worden. Als de Heer Jezus weder zal komen op de wolken des hemels. Want dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. In Matthäus 25, dat als de Zoon des Mens zal wederkomen in zijn heerlijkheid, hij de heilige engelen met hem zal meekomen, zullen met hem meekomen. En hoe zullen ze komen? In Openbaring 19 staat dat ze dan zullen komen en hem zullen volgen op hun witte paarden en gekleed met een wit en rein fijn lijnwaad. En dan zal de Heer Christus uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot aan het andere uiterste derzelfde. En hoeveel zijn het er? Ze zullen allemaal meekomen. Hoeveel zijn het er? In Daniel 7 ziet Daniel hoe Gods zoon ten gerichte zal komen. En hoe met hem zullen zijn de duizendmaal duizenden. En de tienduizendmaal tienduizenden die voor hem stonden. Dat zal wat zijn. De heerlijkheid des Heeren is gezien door de herders. Het zal ook gezien worden door u, door jou, door mij, door ieder sterveling op aarde, door ieder ademskind. In het stervensuur en op de dag van de wederkomst. En gemeente, nu hebben ook de herders in de kerstnacht, als we teruggaan naar de tekst, hebben die engelen horen zien, zingen. Daar was eerst de heerlijkheid des Heeren die hen omscheen. De hemel ging boven hen open. En ze vreesden met grote vrezen. Die herders hoefden niet te verteld te worden dat er een zaligmaker, een middelaar nodig was. Zo waren ze met vrees vervuld, zo verstonden zij. Mij zal geen mens zien en leven. Dat hier een ontoegankelijk licht bewoont, ze vreesden te sterven. En ze vervreesden verteld te worden. Hen hoefde niet verteld te worden, ten diepste. Dat een zaligmaker nodig had, leren ze dat toen verstaan. Maar wat was het een wonder. Dat toen daar die engel het mocht bekendmaken. Vreest niet. Wat ziet. Ik verkondig grote blijdschap. Die al de volken wezen zal. Dat u heden is geboren. de zaligmaker, welke schlissen de Heere in de stad Davids. Gemeente, waarom die machtige openbaring van de heerlijkheid Gods en die engel, opdat ze zouden geloven. Want gemeente, wij zeggen wel eens, als we in die tijd waren geweest, dan hadden wij gemakkelijker geloofd dan in 2020. Het is niet waar. Hoeveel duizenden toen geloofden het woord ook niet. En de wijzen kwamen bij de schriftgeleerden in Jeruzalem, maar de schriftgeleerden lieten de wijzen zo alleen gaan. Zij bleven achter in Jeruzalem. Want als het ware is gekomen tot het zijn en de zijn hem niet aangenomen. Het was in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. De grote meerderheid van Gods eigen volk Israël geloofde niet dat de Heer Jezus de Christus. Maar de Heer heeft die engelen verkoren. Zij moesten het geloven. Naar zijn welbehagen. Later zal de Heer Jezus zeggen: dank u Vader. Dat gij de verstandigen hebt verborgen. En dat gij de kinderkens hebt geopenbaard. Want o gemeente, dat is waar. Al komt er alles tegen op, maar de Heere maakt zijn volk van eeuwigheid af verkoren, maakt hij zalig. Dat willen ze zelf niet, van nature. En dat zoeken ze niet, maar hij zoekt hen. Hij legt zijn hand op hen. Hij grijpt in hun leven. En dan moet een mens het opgeven. Dan moet een mens zijn tegenstand worden gebroken door de Heere. En dat is dan ook in uw leven nodig, in jouw leven. In ons alle leven. Want gemeente, ook in onze dagen is het even onmogelijk dat de mensen zullen geloven. Die wondere boodschap van een maagd die zwanger wordt. En van een wondere boodschap van een kind in de kribbe waar geen plaats voor was. Het was voor de herders ook onmogelijk te geloven. Dat in die dagen dat het huis van David in zo'n groot verval was. Dat er toch nog uit het huis van David de zaligmaker geboren zou worden. In een dagen dat het volk van de Romeinen Israël verdrukte. Maar het was door alle onmogelijkheid heen maakte de Heer zijn kerk zalig. En doet de Heere mensen harten veranderen en vernieuwen. En werkt de Heere geloof en bekering in het hart van de zijne. O, naar zijn welbehagen. Ik wil en ze zullen. O, bid er maar op. Dat de Heere ook aan u gedenkt. Dat de Heere ook jou. Het ongelovige hart en het onbekeerlijke ziel. Och, dat de Heere er doorheen komt te brengen. En dat de Heer dat doorheen komt te werken door zijn woorden, door zijn geest. Dat de Heer dat ook vanmiddag nog zou willen doen. In dit uur in zijn huis. En gemeente, zo horen wij. Terwijl daar die herders staan, de boodschap gehoord. Bevende nog op hun voeten. Dat het dan klinkt. En van stonden aan was er met de engelen menigte. Des hemelse heerlegers prijzende God en zeggende: ere zijn God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Het heerlijke heilsfeit van de vredevorst, die vrede met God zou brengen. Vrede voor zijn volk, vrede voor armen en ellendigen, ontroostbare zondaren en zondaressen. Gemeente, wat kunnen we daar nou leren uit deze engelenzang? En uit die eerste woorden: ere zijn God in de hoogste hemelen. Ze bepalen ons bij de roeping die ieder mens heeft gehad. De roeping van Adam in het paradijs. Toen de Heer hem geschapen had. In kennis, gerechtigheid en heiligheid. Waarom? Als een volk tot zijn dienst en lof bereid. Om hem te eren, zijn schepper. En de onderhouden van ons leven. Dat is nou de roeping van een mens op aarde. Om zijn schepper te eren en te loven. Van ganser harte. Hem lief te hebben. Ik denk aan het woord van de psalmen wat ons daaraan herinnert. Een volk dat zijn dienst bereidt, gaat tot zijn poorten in met lof. Met lofzang in zijn heilig hof. Looft hem al daar met hart en stem, looft zijn naam. Verheerlijkt hem. Ik denk aan de 150ste psalm. Looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Looft des Heeren grote macht. In de hemel zijner kracht. Looft hem om zijn mogendheden. Looft hem na zo'n menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn troon, de engelen. De triomferende kerk. En hier in het aardse Jammerdal. Maar dan toch hier beneden. O gemeente, wat is het erg dat de zonde gekomen is. Dat de mens heeft gegeten van de verboden vrucht. Dat Adam luisterde naar de slang. Toen werd de mens stil. Vanaf dat moment zijn we het lied van de zonde gaan bezingen, ons eigen lied. Vanaf dat moment geldt wat de apostel later zal zeggen, slangenvenijn is op hun lippen. Toen de Heer Adam riep naar de zondeval, waar zijt gij? Moest hij zwijgen en probeerde zich te verbergen. Weet u waar dat nou afloopt? Als een mens onbekeerd verder leeft en zo sterft, weet u waar dat op afloopt? Op een eeuwig zwijgen. Die bruiloftzaal, waar de koning die ene vindt zonder een kleed en hem roept. En dan moet die man zwijgen en dan zegt de koning, bindt hem en werpt hem uit. En waar komt de mens dan terecht? In die plaats van buitenste duisternis waar het loflied niet klinkt. Maar waar maar één geluid wordt, wening en knessing der tanden. Maar doe het in ons leven. Hebt u wel eens de Heere van ganser harte mogen bezingen, niet met de lippen, maar met uw hart? Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de hoon, de engelen ook, op hoge troon, op hoge toon met psalmen prijzen. Mag het wel eens klinken in uw ziel, ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht en ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, hem verhogen in mijn lied. Ouderling van dienst, noemde het zo schipper in het consistoriegebed. Zo velen in onze gemeente in nood die al onbekeerd zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. Waar blijkt dat nou uit? Daar zo weinig hoort van de Heere. Niet over uzelf, maar van de Heere. Is er niet reden al in het dagelijkse leven tot danken? Het mocht nog weer kerst worden gemeend. De Heere spaarde nog, bewaarde nog, gaf nog uitreddingen, hielp nog, gaf nog een nieuw leven, deed nog mensen geboren worden, mensen met elkaar trouwen afgelopen jaar. De Heer gaf nog uitkomst in de tijdelijke dingen soms. Overlaat ons dag aan dag niet met zijn gunst bewijzen. Is het alleen al niet daarom dat de Heer de eer zou moeten krijgen in ons leven? Maar zijn er nou ook die mogen zingen? Die mogen zingen omdat de Heer nou hen in waarheid ontdekt heeft aan hun schuld en zonde. Dat ze alles moesten verliezen. En alleen nog de naam des Heeren om genade konden aanroepen. Maar die nu mogen zingen. Omdat de Heer Jezus zich aan uw hart wilde openbaren. Zich in je ziel wilde bekendmaken. Want hij daar woont. Wat doet een mens zingen? Dat Christus zich aan uw ziel geopenbaard heeft. Dat hij daar koning geworden is. Dat doet een mens zingen. als we dat niet kennen, zal zijn een eeuwig zwijgen. O, hoe is het in uw leven? Onderzoek uzelf voor het aangezicht van de Heere. En vraag de Heer of het u wil openbaren dat u zich niet bedriegt voor een eeuwigheid. Want er kunnen wel eens indrukken hebben. Maar indrukken zijn te kort. Wat zal het erg zijn? Als we dan net, als wat nou Micha, de zoon van Jimla, Agab moest voorhouden. De Heeren zullen zien, eenmaal in ons sterven, zullen op de troon en de... En al die duizendmaal duizenden en tienduizendmaal tienduizenden engelen rondom de troon. En we moeten zwijgen. En het zal moeten klinken. Bind hem. Werpt hem uit. Dat zullen dan de engelen moeten doen. Dat we moeten zwijgen. O, onderzoek u dan toch zelf of u in het geloof zijt. En bid de Heer om waarachtige bekering. Waarachtige ontdekking. En vraag ook de Heer of het, als het niet waar is in uw binnenste, dat hij het u zal openbaren. Nu we nog zijn in het heden der genade. Smeek om bekering, om vergeving. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus er geen leven, maar eeuwig zielsverderf. Heere, open mijn lip. Dat ze uw lof zullen verkondigen. Maar zal alleen kunnen als u woont in mijn hart. O, kom dan, Immanuel. O, kom. Gemeente, als dat waar mag zijn ons leven. Een geopenbaarde zaligmaker aan uw ziel. Dan kan het anders, dan stemmen wij in. Met de hemelkoren. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In de mensen welbaar. Overigens, dat is een eenstemmig koor met de gezaligden voor Gods troon. Toch mogen we zeggen dat de triomferende kerk boven de engelen uitzingen. Want zij zingen nog een ander lied. Wat de engelen niet geleerd hebben, maar wat alleen geleerd is door het Lam. Aan hen die van de aarde gekocht zijn, de vrijgekochten des Heren. Want de kerk die zalig wordt mag weten van vergeving, van genade. Van de verlossing van Gods toren en van de verlossing uit de hand van de vijandschap. Zij zingen, als het ware, ook nog een ander lied. De zaligheid zij onze God die op de troon zit. En het Lam, of zij het Lam, dat ons Goden gekocht heeft met zijn bloed. En u mag de strijdende kerk op aarde, al is het in beginsel, al is het steeds struikelend en steeds aangevochten door de boze en steeds door de moeite en het verdriet heen gaan, het toch meezingen. Hun blijdschap zal dan onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Ten hoogste toppen stijgen. Mag u dat lied kennen, gemeente, door de Heere geleerd. En waarom is dat nou alleen mogelijk? Vanwege dat kind. Dat kind leert zijn volk zingen. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat de eerlijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Zijn naam is Jezus. Hij verlost van de zonde, van de schuld, van de dood en van de Satan en van uzelf. En van de gevolgen van de zonde. Daarom is het ook dat er gezongen is in de kerstnacht. Paulus schrijft dat ook in Hebreeën 1 vers 6 door de Heilige Geest geïnspireerd. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de hemel, zegt hij, dat alle engelen Gods hem aanbidden. De morgensterren zongen in de dag van de schepping. Ze zongen ook in de kerstnacht. Gemeente, wat kunnen we nog meer uit leren? Uit het eerste punt Ere zij God in de hoogste hemelen, waarom de Vader zijn Zoon zond. Opdat nou in het hart van een mens die eer van God zal gaan klinken. Dat is nou het doel. Eens de mens geschapen om ter ere van de Heer te leven. Maar waarom worden nou mensen herschapen? Opdat nou de Heer in hun leven, in mijn leven aan zijn eer zal komen. Kijk, dat is waar. God komt aan zijn eer. Ook in het rechtvaardig oordeel over de goddeloze. Maar de Heer komt nog veel meer aan zijn eer. In het behoud van een zondaar. Opdat het zal klinken. Met hart en mond eren zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde de mensen welbaar gemeente. Ligt ook een troost in. Want dat geeft nou ook aan waarom de Heer het wil doen. Waarom wil de Heer nou mijn hart vernieuwen? Waarom wil de Heer nou je hart bekeren? Waarom is er nou nog doen aan? Omdat er nou Gods eer mee gemoeid is. Met het heil van een zondaar, met de zaligheid van een zondaar. Wil mij uw naam ter eer, al mijn euveldaan vergeven. O, bid het maar, Heere, ik heb er geen recht op. Het is zo verbeurd en verzond, u zou zo naar recht handelen als u mij voorbij zou gaan. Maar hoe zult u verheerlijkt worden, als ik zo'n goddeloze zalig. Zal tot uw eer zijn, o Heer. Hij wil de reden nemen uit uzelf om dat nog te doen. Gemeente, voordat we naar het tweede punt gaan, wijs ik nog op wat Calvijn zegt over dit eerste. Over het eren zijn God in de hoogste hemelen. Calvijn zegt, en het mag ons wel tot verootmoediging brengen. Hier geeft een hemels heerleger gezamenlijk en eenstemmig eer aan de Zoon van God. En weet u wat hij dan zegt? Welke weerstrevigheid zal het zijn als wij niet instemmen met de lofzang van de engelen? Dat noemt de grote reformator Calvijn weerstrevigheid, tegenkanting, verzet tegen de Heer. En hij zegt ook hier blijkt duidelijk hoe verfoeilijk in Gods ogen het ongeloof is die in deze heerlijke harmonie van hemel en aarde een wanklank brengt. Als we het lied niet meezingen, dan brengen we door ons leven wanklank in dat lied. Is het dan niet een wonder dat de Heer ons nog spaart en bewaart? En Calvijn zegt dan ook dat deze engelenzang ons ook opwekt tot de eenheid des geloofs onder Gods kinderen. Om een onderlinge eenheid zijn lof op aarde te bezingen. Wat is het erg, gemeente? Wat is het erg? En zo weinig vindt. Partijschap hier en daar en over elkaar spreken, elkaar verdacht maken. Wat wordt dat weinig gevonden? Wat een wanklank. Omdat we ons eigen lied zingen. En niet het lied ter ere van de Heer. O, zullen we dan eenmaal, eenstemmig in dat koor kunnen zingen met al de gezalen voor de troon van God en met de engelen. We gaan naar het tweede punt toe. Ons eerste punt, ere zij God in de hoogste hemelen. Ons tweede punt, en vrede op aarde in de mensen welbare gemeente. Is dat geen wonder? Dat God in de hemel woont en nou, ik heb de Heer de oorlog verklaard door mijn zoon. Hij doet elke dag opnieuw. De vuist opgestoken. Kennis uw wegen heb ik geen lust. Dat is wat ik doe als ik zondig. Wat ik uitspreek en uitleef. Geen God, geen meester. Van onszelf uit de oorlog verklaard heeft de Heer niet gedaan. Ik ben het mens begonnen. Maar daar is de Heere wel door die oorlogsverklaring maken met eerbied zeggen. Ons wel in een vijand verkeerd. Want de Heer is een wreker over de zonde. De Heer zal de zon niet ongestraft laten. De Heer zal ook de mens de overwinning nooit geven. heeft het ook de boos niet geven, zult het nooit winnen van de Heer. Wat een wonder dat nou bij de Heere vandaan die vrede wordt verkondigd. Dat de Heer nou bekend komt te maken dat hij vrede wil. En dat de oude profeet dat al mocht verkondigen. Vrede vorst. Het volk dat in duizend wandels zal een groot licht zien. En dat licht zal op het vredepad hun voeten richten. Wat is deze vrede? In de middenorthodoxie van de protestantse kerk in Nederland en vroeger ook van de hervormde kerk werd dat altijd horizontaal ingevuld. En vrede op aarde, we moeten lief zijn voor elkaar. Vrede op aarde, vredesdemonstraties tegen de oorlog in de jaren 80. Demonstraties tegen kernwapens. Op het Malieveld, de grootste demonstratie ooit in Nederland geweest. 83 was het, meen ik. Opkomen voor het onrecht in de samenleving. Is dat ermee bedoeld? Ach, dan hebben we niet begrepen. Maar dat is wel belangrijk. Want het geldt wel wat er staat in het woord. We mogen niet aan voorbij gaan. Zoveel als mogelijk behoud vrede met alle mensen, zoveel als mogelijk. En ook dat de broederlijke liefde blijft. Wat is dat er ver vandaan vaak? Vrede. Dat als de een de ander een slag geeft, het aangezicht dat de andere wel niet wordt toegekeerd, maar we erop maar op loslaan, bij wijze van spreken. Maar dan geldt het wel als dat in ons leven de vruchten zijn. Het heel duidelijk is dat de Heer Jezus niet in ons hart woont. Er komt aan de vruchten openbaar dat we niet de Heere toebehoren. Niet des Heeren zijn een kind des Heeren, kan vallen in de zon, maar heeft er ook smart over. Maar als dat ons leven is en de doorgaande lijn ons leven, dan zal het een eeuwig omkomen worden. Maar waar het om gaat in de eerste plaats is, met eerbied gesproken, vrede met de hemel, niet horizontaal. Vrede met God. En als de Heer Jezus degene die vrede gaat stichten. Overigens betekent dat ook, als daar vrede zal zijn, dat alle vijanden teniet gedaan zullen worden. Die vrede die hij zal brengen, betekent ook de ondergang. De eeuwige ondergang, het eeuwige zwijgen van Satan en zijn legers. En het eeuwig zwijgen van de goddelozen en de onbekeerden. Vrede, denk maar aan de Tweede Wereldoorlog. De Duitse vijand moest wel verslagen worden. Hij moest wel uitgeroeid worden. Zo zal ook de vrede komen. In de verzoening van vijanden met God. Maar ook in het rechtvaardig oordeel over de goddeloos. Zo zal de vrede komen. En waarom? Niet van God uit. Niet van de mens uit, maar van God uit. Want de Heer heeft van eeuwigheid af, eer de hemel en aarde geschapen had, heeft hij gedachten van vrede gehad. De Heer heeft geweten wat er zou gebeuren in het paradijs. En toch zijn ingewandelen rommelden van barmhartigheid. In de Zoon zijn de liefde heeft hij zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren. Hij heeft vrede raad gehouden in de eeuwigheid met zijn Zoon en met Gods Geest. Hij heeft zijn Zoon aangewezen als die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de Zoon van God heeft zich bereid verklaard en nu komt hij. En nu is hij gekomen. Waartoe? Om de wet te vervullen. Maar ook om de toren van God over de zonde van het ganse menselijk geslacht te dragen. Gemeente, nu zeg ik iets wat ik niet begrijp. Want dat gaat mijn verstand te boven. De Heer Jezus droeg de zonde, droeg de toren over de zonde van het ganse mestgeslacht van zijn vader. Is niet één zonde in u, in jou, in mijn leven, waar hij niet de toren over heeft gedragen, ten behoeve van zijn kerk, van zijn volk, ten behoeve van de zijne. Zal hij sterven? Zal hij hangen in de duisternis? Zal hij het uitriepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat offer wat de zoon bracht, o, daar is de vader tevreden mee. Op de morgen van Pasen mag het lege graf ons dat preken. Daar preekt het lege graf ons, daar wordt gena van waarheid blij ontmoeten, vrede met een kus van het recht gegroet. Daar preekt het ons, de schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hete van uw gramschap is geblust. En daarom klonk het ook in die kerstnacht, vrees niet. En daarom klinkt het in de paasmorgen vrede, paasavond vrede zij uw lieden. Is hij de zaligmaker van alle mensen? Er zijn mensen die dat geloven en preken. In de mensen een welbehagen, zo zegt men. Is het waar, gemeente? Ik lees dat zijn vader van de zoon zegt dat hij al zijn vijanden zal zetten tot een voetbank van zijn voeten. Ik hoor hem zelf zeggen dat hij de schapen van de bokken zal scheiden. Ik hoor de dichter ervan zingen. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zijn wens verkrijgen, maar ook dat nou dat goddeloos zullen vergaan als as. Goddeloze volk wordt haast op as. En ik denk aan wat Malachi moest profeteren. De zon der gerechtigheid onder die stralen genezenis. Maar ook de hoogmoedige en de goddeloze die tot een stoppel zullen zijn. Er valt een scheiding op aarde. Niet alleen tussen kerkmensen en onkerkelijk. Er valt een scheiding door de kerk heen. Er valt er zelfs een scheiding tussen ambtsdragers heen. Denk maar aan de discipelenkring van de Heer Jezus. Judas was een logenaar. Wie had het hem voor gehouden? Judas verriet zijn meester. Denk eens aan de mensen van het Sanhedrin. De hoge priester. Een scheiding. Een scheiding zelfs onder hen die zongen. Want hoe klonk het? En dan komt het wel heel dichtbij. En we zouden zeggen, daar is nabijkomend werk. Want er zongen er langs de kant van de weg. Toen de Heer Jezus daar op de ezel ging. Gezegend. Zij die grote koning. Die tot ons komt is Heer naam. Vrede zij in de hemel. Heerlijkheid in de hoogste hemelen. Ze zongen bijna de engelenzang. Ze zongen de woorden van Psalm 118. Maar enkele korte tijd later verlieten ze hem. Toen ze zagen dat hij de gang maakte naar het kruis had. En riepen er. Mogelijk die eerst riepen. Gezegend. Die het later riepen. Kruisigd hem. Kruisigd hem. Gemeente, wat is nou... Wat zijn nou degenen die vrede ontvangen? Wat zijn nou degenen die nou moeten leren dat ze in duisternis wandelen? En dat hun voeten niet op het vredepad staan, maar op het oorlogspad. Op het oorlogspad. En die eraan ontdekt moeten worden dat het bedenken van ons eigen vlees vijandschap is. Tegen God en geneigd om God en de naaste te haat. Dat is een volk dat de vrede moet missen. Dat is een volk dat moet zien, ik heb de Heer niet lief. Ik heb de naaste niet lief. Ik heb alleen mezelf lief. Dat het moet zien, ik heb de Heer de oorlog verklaard. Kennis van uw wegen heb ik geen lust. En niet ook moeten gevoelen hoe de Heer in zijn wraak en tot een wreker, tot een vijand is verkeerd. En over hem moet toorden. Heeft God de wereld dan niet lief? Dat hij een zoon gezonden heeft, ja. Maar zalig worden betekent dat u moet zien. En dat de Heer u gaat laten zien. Ik heb de eeuwige dood verkozen. Ik heb de eeuwige dood verdiend en ik heb gezondigd. Dat in uw hart gaat leven, dat u op de knieën brengt. Heer, ik heb gezondigd. Heere, hoor, Heere, vergeef. Heer, het kan niet. Ik heb de eeuwige dood verdiend. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Is er nog toen aan? Van mezelf verloren, zijn er van die bidders in Vriezenveen, zijn er van die smekelingen die niet meer kunnen ophouden. Aan de troon der genade verkeerde gemeente, als we dat niet kennen, dan wandelt u op die brede weg. Dan wandelt u op die brede weg en jij ook. Dan geldt één die nog bekeert u toch. En smeek hem u jou te bekeren, u de ogen te openen. Het overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Kan nog. Maar morgen kan het eeuwigheid zijn. Kan nog. Maar wie zegt dat we het einde van het jaar mogen meemaken. Spoed en haast. Om ons levenswel. Maar nu mag het klinken. Aan de herders. Die vreesden. Vrees niet. En dat mag vanmiddag ook klinken. Aan een volk dat vreest en dat de vrede moet missen, vreest niet. Want ziet, ik verkondig een grote blijdschap. Die al de volken wezen zal dat u heden is geboren, de zaligmaker. Welke is Christus de Heere, hoor de engelen toch zingen. Ere zij God in de hoogste hemel. Vrede op aarde, in de mensen. En welwagen, hoor hoe de herders met haast gingen om dat kindeke te vinden. Hoor hoe de wijze ster zagen en uitgingen om de geboren koning der Joden aanbidden. Hoor hoe Simeon en Anna niet uit de tempel weken, omdat ze daar hun zaligmaker verwachten en er dagelijks kwamen. En er mochten omhelzen op Gods tijd en wij zou het ook voor mij kunnen. Zou het ook voor u, voor jou kunnen. Hij is toch in de hemel, ja. Maar regeert hij niet van zee tot zee. Eeuw uit, eeuw in. Eeuwig bloeit toch de gloriekroon op het hoofd. Van Davids grote zoon zou hij dan zonder onderdanen blijven. Het woeste volk moet voor hem knielen. En mag hem smeken om de vrede. Dat was bij Salomo zo. Zou het bij Salomo's grote zoon, bij de meerdere Salomo ook niet zo zijn. En het is zo wonder gemeend dat hij niet alleen de vrede heeft verworven door zijn lijden sterven. Maar dat hij ook uit de dood is opgestaan om die vrede mede te delen. Paulus predikt het ons. Hij verkondigt ons de vrede door zijn bloed. Hij verkondigt u de vrede. Sprak hij het niet tegen de discipelen. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik. Sprak hij het niet als de opgestane paasvorst. Vrede zij uw lieden. O mocht het al vrede worden in uw ziel. Dat hij de vrede proclameert. En hij door zijn woord en geest zich aan uw ziel openbaarde. En het u onmogelijk werd om het niet te geloven. En u moest mee gaan zingen, Heere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen welbehaag. Dat u met de herders bekend moest gaan maken het woord. Dat hun van het kinderke gezegd was. En dat u moest loven en prijzen om alles wat u gehoord en gezien hebt van dit kind. Dat u de waarheid van het woord van de apostel gevoelt. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Hij is onze vrede. Mag dat voor u wel gelden? O, houd dan toch aan. Het is nog het heden der genade. Hij zal komen en niet achterblijven. Om hem dan te zoeken zoals de herders hem zochten. De wijzen om hem te verwachten als Simeon alle dat mocht doen. En waar hij nu komt. Ja, dan wordt het waar, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Omdat genade op zijn lip is uitgestort. Gemeente, waar blijkt dat uit? Dan gaat de Heer uw voeten richten op het pad des vredes. Dan komen er de vruchten van Gods geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. De Paulus schrijft dan tegen de zulke is de wet niet. Dan wordt dat een roeping van een kind des Heren. Wat Paulus schrijft in Romeinen 12 door Gods geest geïnspireerd. De liefde zij ongeveinsd. Heb een afkeer van het boos. Hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaan. Zijt niet traag in het benaastigen. Zijt vuren van geest. Dient de Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoefte der heilige tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijde, weent met de wenende. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt dat geen eerlijk is voor alle mensen die het mogelijk zoveel in u is. Houdt vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet bemind, maar geeft de toren plaats, want er is geschreven. Mij komt de wraak, ik zal het vergelden, zegt de Heer, gemeente. Wat is het daar ver bij vandaan? Ook in uw leven. Vraag de Heer om ontdekking, meen niet dat het meevalt. Als dit ontbreekt, is het omdat Christus niet in uw hart woont. Als dit ontbreekt, o gemeente, met al het onze, zal het een eeuwig omkomen worden. Zie of er met mijn schadelijke weg is. Leid mij op de eeuwige weg. Het is nog de tijd om ontdekt te worden. Tot de Heer bekeerd te worden. Het is waar. De volmaakte vrede op aarde is er niet. Gods kinderen kunnen met verbittering tegenover elkaar komen te staan, zoals Paulus en Barnabas, voor een tijd. Altijd de aanvechting, de boosheid erop afkomt, het struikelen. Het vredepad is een weg van struikelen en vallen en afdwalen, maar door de Heere weer te worden opgericht en teruggebracht. Een strijd, maar is wel een einde aan die strijd. Daar was Simeon van getuigen. Door het kind in zijn handen. Want u laat, gij Heere, uw dienst net gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. We gaan straks zingen. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten. In de zoetste rust verblijd. Dan mag het waar worden. Wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen door u door u alleen, om het eeuwig welbaar. Wat betekent dat? Want dat moesten we nog benoemen. Niet lang meer. Dat betekent niet dat de Heere behagen in iets in de mens schept en kan vinden. Wat u wel behagelijk maakt voor hem. Dat betekent ook niet dat de Heer alle mensen heeft verkoren. Dat dan alleen nog moet worden verteld dat ze Gods kinderen zijn. Als iemand als Karl Barth leerde. Nee. Dat betekent ook niet al verzoening. Gods woord leert het ons. Een tweeërlei verkiezing. Ten eeuwige leven en ten eeuwige dood. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehad. Betekent niet dat alle mensen zalig worden. Wat betekent het wel? Dat volk dat het kind mag vinden. Dat volk dat het kind mag ontvangen. Dat het niet kan begrijpen. Het niet kan verstaan. Waarom de Heer dat heeft gedaan. Waarom, Heer, was het op mij gebeurd? Waarom? O, waarom dat u mij de ogen opende, mij bekeerde, me ontdekte, me vast liet lopen? Waarom dat u in genade naar me hebt willen omzien? Waarom behaagt het God zijn zoon in mij te openbaren? Waarom wilde u mij trekken uit de duisternis, het koorden van uw liefde? Denk aan de uitspraak van Wijlen dominee El Vroegende Wij. Die dan eigenlijk zegt van, wat nou het verschil tussen de verkoren en de verworpenen? Ze hebben er allebei alles aan gedaan om verloren te gaan. Maar God wilde niet. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming der kinderen door Jezus Christus in zichzelf. Naar het welbehagen van zijn wil. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Met koorden van Gods goede tierenheid. Calvijn zegt, Gods welbehagen is de bron. Waaruit de vrede voortvloeit. U moet dat zo zien. Het offer van de Heer Jezus is de grond. De zaligheid. En het welbehagen van de Vader is de bron. Van de zaligheid. En hoe zal ik dat weten, zegt hij. We lezen met name in de hoofdstukken 41 tot met 44 van Jesaja dat de Heer zijn knecht Jacob, zijn knecht, zijn uitverkorene noemt. Ja, hoe komt de kerk dat te weten? Hoe kwamen nou de herders dat te weten toen ze knielden bij die kribbe? Hoe kwam Simeon dat te weten? Ten volle, ja, toen dat kind mocht ontvangen. Hij mocht omhelzen. Ach, hoe zal een mens dat kunnen weten? Het welbehagen van God. Daar. Waar u sterft. Aan die eerste Adam in u. En daar waar die tweede Adam Christus. In uw hart en uw ziel gestalte mag krijgen. Waar hij woont en troont. Waar uw koning. Hij zich openbaart aan uw ziel. Daar mag het waar worden. Die mij gezien heeft. En die heeft het leven gezien. Het licht. In uw licht zien wij het licht. Die mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. Geschenk van het alvermogen. Zo heeft Zacharias gezongen. En ik denk aan wat de Heer Jezus zegt. Wie zijn dat nou? Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt. Wat zijn er veel wijze verstandigen in deze wereld, binnen de kerk en buiten de kerk, die vooraan staan en op de borst slaan en noemt er maar op. Maar voor de Heere heeft hen wel voor hen verborgen. En gij hebt dezelfde kinderkens. Die achteraan staan. De tollenaar stond van verre. Gij hebt de kinderkens geopenbaard, ja, Vader. Want dat is geweest het welbehagen van u. We gaan eindigen, gemeente. kerst. Niet voor de wijzen en de verstandigen. Maar voor de, ja, voor de kinderkens. De herders. Ook al voor u. Om het dan te zingen. Ere zij God. In de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In de mensen. Zelfs in mij. Een welbehagen. Amen. Meet, we gaan een versje zingen. 37 vers 6. Zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd. En erven de aard, hoe ook de boos en vrede op de onschuld loer, de tandenknes van spijt. Hoe listig hij op haar zijn aanslag smede, de Heere belacht het wrokken van die nijd. 37 vers 6. Gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heer en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht licht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.